Het is mooi dat Danielle nog even die tekst aanhaalde, want die zag ik ook aan het eind van het lied, kwam die in het Engels tevoorschijn. Ik denk, nou, die wil ik eigenlijk nog een keer op het scherm hebben, maar jij noemde hem al. Want dat is het, hè, van heel veel mensen die vaak iets hebben van, is God nou wel te vertrouwen? En hele verhalen, en ze willen van alles zien en meemaken en noem alles maar op. En het begint eigenlijk gewoon maar van, nou, begin daar nou eens mee. Begin nou gewoon je vertrouwen eens op God te stellen. En ga maar eens kijken wat daar uitkomt. En dat heeft denk ik ook alles wel een beetje te maken met wat ik deze morgen wil doorgeven. Vorige week hebben we het gehad over het bezuinenfeest. Daarbij heb ik ook gezegd van dat was het begin van een tiendaagse periode die uitmondt op Yom Kippur. Yom HaKippurim. Dat is de originele naam. Yom Kippur is een wat verkortere naam. En dat is deze week woensdag. Viert het Joodse volk Yom HaKippurim, grote verzoendag. En die 10 dagen die zijn gebruikt om een stukje zelfonderzoek te doen. Dat heb ik vorige week ook al een klein beetje genoemd. Zelfonderzoek, te kijken van waar ben ik misgegaan richting God, richting mijn medemens. En zijn er zaken die ik moet aanpakken? 10 dagen van inkeer, zeg maar. Om op die manier te ontdekken ook dat je de genade van God nodig hebt. Omdat je vanuit je mens zijn niet in staat bent om te leven zoals God het graag ziet. We hebben allemaal onze tekortkomingen. En dan kunnen we soms zeggen van nou, die of die of die of ik ben wel toch wel aardig goed, hè, vergeleken met de rest. Maar we moeten elkaar niet vergelijken met de mensen om ons heen. We moeten ons vergelijken met de heiligheid van God. En daarin schieten we allemaal het tekort. Nou, als we dan kijken naar Grote Verzoendag, dan is dat ook nauw verbonden met Pesach. Pesach, dat staat in het teken van de verlossing. Hè, de verlossing van Israël vanuit Egypte. En de Heer Jezus heeft er later een nieuwe betekenis aan toegevoegd, zeg maar. De verlossing van onze zonde door het bloed wat Jezus heeft gegeven. He, zoals de Israëlieten een lam moesten slachten en aan de deurposten moesten smeren, zodat de dood voorbij zou gaan, zeg maar, en dat daar niet de oudste in het huis omgebracht zou worden. Zo geldt het bloed van Jezus voor ons allemaal. En dat zit ook een beetje verborgen in Grote Verzoendag. En dat is mooi, om die Bijbelse feesten te zien, hè, en daarin te zien dat er altijd weer een vooruitspiegeling is, als het ware, een vooruitblik naar wie Jezus is. En als je daar een beetje mee aan stoeien gaat, mee bezig gaat, een beetje gaat onderzoeken, dan kom je hele mooie dingen tegen. Dus Grote Verzoendag gaat daar ook over en het gaat zelfs nog verder. Grote Verzoendag geeft ook een doorkijkje naar de wederkomst van Jezus. Kom ik daarop terug. Nou, ik ga een aantal bijbelgedeeltes lezen. Sommige geef ik jullie even de tijd om het op te zoeken en mee te lezen. Andere lees ik gewoon zo even voor. Omdat we en in het Oude Testament en het Nieuwe Testament zitten. Dus dan wordt het soms een beetje heen en weer bladeren. Het eerste stukje wat ik ga lezen is in Leviticus 16. Je zou voor jezelf Leviticus 16 maar eens een keer helemaal moeten lezen. Want daarin wordt alles uitgelegd over Grote Verzoendag. Wat de Joden allemaal moesten doen, wat volk Israël allemaal moest doen, aan offers brengen en rituelen enzovoorts, om die dag te vieren, zeg maar. En Leviticus 16 vanaf vers 29 zegt het volgende. Dit is voor u een eeuwige verordening. U moet in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetenen niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Nou, als we heel Leviticus 16 zouden lezen, dan komen er allerlei zaken voorbij. We kunnen daar niet allemaal op ingaan, we kunnen niet alles noemen, maar ik haal er even een paar belangrijke dingen uit. Waar we dan ook weer dat doorkijkje hebben, zeg maar, naar Jezus. Als we kijken naar de Grote Verzoendag, dan staat er dat die gevierd moet worden als een Shabbat. En niet zomaar een Shabbat, het is een hoog Shabbat, zeggen ze wel eens. Hè, het is midden in de week, hè. Deze week is het straks op woensdag. En dan is iedereen in Israël ook is vrij. Ze hebben een vrije dag, er wordt niet gewerkt. En het is de bedoeling dat iedereen naar de synagoge gaat, met name de mannen, om daar gewoon te zijn en het aangezicht van God te zoeken. Hè, het is de afsluiting van die 10 dagen, zeg maar, naar jezelf kijken van wat is er allemaal mis geweest. En om gewoon volledig gericht te kunnen zijn op God. En er worden verschillende offers gebracht. Als we Leviticus 16 door zouden lezen, dan begint het ermee dat de Aaron, de hoge priester, moest speciale kleding aan. Hij moest zijn normale kleding die hij aan had, die kleurige mantel en tulband en had zo'n ding hiervoor met allemaal edelstenen enzovoorts. Al die dingen, dat moest allemaal af en hij moest speciale kleding aan. En dat was witte kleding, hele eenvoudige witte kleding. En hij moest die offers brengen. Hij moest een offer brengen van een stier als verzoening voor hemzelf en zijn gezin. Hij moest eerst in het reine komen van God voordat hij ook maar verder kon gaan. Het tweede was, hij moest een bok offeren als verzoening voor het volk. Ik kom straks nog op terug wat hij met het bloed van die offers moest doen. En er was nog een tweede bok en dan moest hij zijn handen opleggen, de zonde van het volk daar opleggen als het ware. En die bok die werd de woestijn ingestuurd. Als teken van het wegdoen van zonde, uit het gezicht brengen van de zonde. En die bok die zou dan ook ergens in de woestijn omkomen en dan was dat weg. Dat even in vogelvlucht, zeg maar, wat er in Leviticus 16 staat. Nou, als we dan gaan kijken naar die hoge priester, Aaron, die was door God aangesteld. En zijn geslacht zou elke keer voor een nieuwe hoge priester zorgen. Als Aaron kwam te overlijden, dan kwam de volgende uit dat geslacht die daar dan hoge priester moest zijn. Maar Aaron was wel een voorafspiegeling, een doorkijkje zeg maar, naar Jezus, de eeuwige hoge priester. Als we kijken weer in Hebreeën, verschillende plekken. Hebreeën is sowieso een hele mooie brief om daarin te lezen van wie Jezus nu eigenlijk is en wat hij precies allemaal gedaan heeft. Wat zijn positie is. En ook weer met die terugblik naar het Oude Testament. Hebreeënbrief, mooie brief om dat gewoon eens een keer door te lezen, erin te studeren en te kijken en te ontdekken al die dingen over Jezus. Nou, onder andere in Hebreeën 7 en 8 wordt er uitgelegd dat er geen menselijke hoge priester meer nodig is. Waarom niet? Omdat Jezus degene is die de eeuwige hoge priester is geworden. De menselijke hoge priester had zijn beperkingen. We hebben het net gehoord. Hij moest voor zichzelf ook offers brengen, omdat hij zelf ook niet, een hoge priester was niet zonderloos, was niet zonder fouten. Dus hij moest eerst ook voor zichzelf reiniging en verzoening bewerken door een offer te brengen. En daarna kon hij pas als voorspraak voor het volk bezig zijn. Als we dan kijken naar Jezus, die kan de eeuwige hoge priester zijn. Waarom? Omdat hij zonderloos was. Hij hoefde voor zichzelf geen offer te brengen. En hij kon het offer wat hij bracht was voor iedereen en voor alle tijden. En al die twee offers dus, van het offer wat de hoge priester voor zichzelf moest brengen en zijn gezin, en het offer wat hij moest brengen voor het volk, komen bij elkaar in Jezus. Eén offer. Zichzelf. Mooi, hè? Om dat zo te zien. En dat in dat ene offer eigenlijk alles volbracht is. En dan lezen we in Hebreeën 7, Hebreeën 7 vanaf vers 26. Hebreeën 7 vanaf vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die naar de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. De mens is beperkt. Hij moet eerst voor zichzelf reiniging en verzoening bewerken. En kan dat ook maar een poosje doen, want ergens dan stopt het leven en er moet weer een nieuwe komen. En die gaat gewoon in hetzelfde riedeltje, gaat hij als het ware verder. En er is er maar één die daar bovenuit steeg. En dat was Jezus zelf. Nou, als we dan kijken naar het bloed van die offers, wat daarmee gedaan moest worden. De hoge priester, dat kun je ook allemaal lezen in Leviticus 16, onder andere. Ook nogal op andere plekken in Leviticus. Maar hoofdstuk 16 is wat dat betreft het belangrijkste hoofdstuk. Die moest dat bloed nemen en die moest het heilige der heiligen van de tempel binnengaan. Achter dat zware gordijn, daar stond de ark. En er was maar één persoon die daar mocht komen. De hoge priester. En maar één keer per jaar. Op grote verzoendag. En dan moest hij dat bloed meenemen van die offers. Eerst het bloed van die stier. Dus hij moest een paar keer heen en weer. Eerst het bloed van die stier. Dat moest hij sprenkelen voor de ark. Hij moest het aan de horens van de ark moest hij dat smeren. Terug. Offer van het volk met de bok. Bloed van de bok. Opnieuw naar binnen. Hetzelfde moest hij daar doen. En elke keer kwam hij terug. En dat smeren van dat bloed, dat was zeg maar een jaar geldig. He, als wij naar de supermarkt gaan en we kopen van alles en nog wat, een potje pindakaas of weet ik veel, dan staat er altijd op, tenminste houdbaar tot. Nou, dat bloed was tenminste houdbaar tot 10 Tishri het volgende jaar. 1 jaar geldig. En daarna moest alles weer opnieuw gebeuren. En elke keer moest die hoge priester elk jaar daar naar binnen om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. Het was dus een terugkerend gebeuren. Het was niet van, nou ja, het is een keer gedaan, het is klaar. En dan gaan we kijken naar Jezus. Hebreeën 9, vers 11, beginnen we. Hebreeën 9, vanaf vers 11. En daar staat het volgende. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dan gaan we verder bij vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met het bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet doen door het offer van zichzelf. Nou, zijn hele mond vol. Maar Jezus is het heiligdom binnengegaan. Niet de tempel. He, want toen hij daar aan dat kruis ging en stierf, wat gebeurde met dat voorhangsel? Scheurde, van boven naar beneden. Het ging open. Nou, ik denk dat de Joden die daar waren allemaal zo gestaan hebben, want die hadden allemaal het idee, als ik zie wat er in het heilige der heiligen, val ik de plekken dood neer. Dus ze waren helemaal geschokt van wat daar gebeurde. En Jezus is niet daar naar binnen gegaan, maar hij is daar naar binnen gegaan. Het heiligdom. Een heiligdom wat niet met handen gemaakt is. Het heiligdom waar God zelf woont. En daar heeft hij zijn eigen bloed als het ware gepresenteerd als verzoening, als eeuwige verzoening voor ieder mens. Niet alleen voor degenen die hier zitten, hè, of in een andere kerk zitten, of christen zijn. Nee, voor ieder mens. Voor ieder mens. Niemand uitgezonderd. En natuurlijk moet je daar zelf iets mee doen. Je moet dat accepteren dat hij dat voor jou heeft gedaan. Maar hij doet het voor ieder mens. Dus dat is het mooie. Om te weten van oké, Jezus is in dat heiligdom, het heiligdom gegaan. En heeft daar zijn bloed als het ware getoond. voor onze verzoening. Nou, in het Oude Testament lazen we ook nog dat die hoge priester die bok wegstuurde. Hè? Hij legde de zonde van het volk, van zichzelf en van het volk erop. En die werd weggestuurd de woestijn in. Dus de zonden werden weggedragen. Nou, dat heeft Jezus ook gedaan. Jezus heeft al onze zonden, al onze tekortkomingen, alles, al onze rottigheid, heeft hij weggedragen aan dat kruis. Hij heeft het meegenomen, als het ware. En het is verdwenen. En we kunnen dat op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen, hè, dat hij dat gedaan heeft en dat hij dat, hè, zover het oosten is van het westen, nou probeer maar eens uit te vinden, waar zit nou het oosten en waar zit nou het westen, dat is oneindig, dat is heel ver weg. Hij heeft het in het diepste van de zee gegooid. Alles is weg, weggedragen door Jezus. Nou, eventjes terugkomend nog op het Joodse volk. Als we kijken naar nu, ze hebben nu geen tempel. Ze kunnen nu geen offers brengen. Dus dat zou betekenen dat ze nu geen grote verzoendag kunnen vieren, zeg maar. Goed, hebben ze toch wat op gevonden. Het is vandaag de dag is een dag van gebed, van bekering en van vrijgevigheid. En heel veel Joden vasten ook op die dag. Drinken niet, eten niet, puur omdat ze gefocust zijn, gefocust willen zijn op God. Omdat eigenlijk op grote verzoendag zo staat het dan in de Joodse traditie, gaan de boeken open bij God en er wordt er gekeken van wie staat er in het boek des levens en wie staat er in het boek des doods en wie hangt er nog een beetje tussenin. En daar zitten ze eigenlijk de hele dag op te wachten van, ben ik er nog of ben ik er niet meer? En sommige mensen worden dan ingeschreven in het boek des levens, andere in het boek des doods, zeg maar. En een andere krijgen nog een poosje, een tijdje uitstel. Hè? Even nog van, nou, we proberen het nog een jaar of zo. Nou, het is mooi om dat ook gewoon te weten, hè, van hoe Joden daar dan mee omgaan. Nou, wij mogen weten dat wij niet hoeven na te denken van in welk boek we terechtkomen. Het gaat erom dat wij focussen op wie Jezus is, hem toelaat in ons leven, hem accepteren in ons leven, en dan weten we dat we in het boek des levens staan. En dat betekent niet dat we dan zonder fouten moeten zijn, dat we zonder zonde moeten zijn, helemaal niet. Dat kunnen we niet als mens, we maken nou eenmaal fouten, maar dan mogen we altijd weer kijken naar het kruis en wijzen op het kruis. Omdat we weten dat daar de totale verlossing teweeggebracht is. Omdat daar Jezus het bloed meegenomen heeft naar het Heilige der Heiligen, daarboven in de hemel, bij de Vader. Maar kijk, als we kijken naar de grote verzoendag, dan is er nog meer. Want het heeft ook alles te maken met de wederkomst. En daar ga ik mee afsluiten. Even nog weer terug naar het beeld van de tempel. Hè? De hoge priester, die ging dat Heilige der Heiligen binnen. De mensen zagen hem niet meer. En het was altijd weer afwachten van, komt hij weer terug? Hè? Van ja, weet je, als die hoge priester, ik noem maar wat, deed hij niet hoor, maar vergeten zou zijn het offer voor zichzelf te brengen, verzoening voor zichzelf te bewerken, dan zou hij ter plekke daar doodvallen. Daarom had hij ook belletjes aan zijn kleding, zolang de volk de belletjes hoorde van, hij leeft nog, hij leeft nog, hij leeft nog. En er gaat zelfs een verhaal dat de hoge priester altijd met een touw om zijn enkels daar naar binnen ging. Dat mocht daar iets gebeuren, niemand mocht daar naar binnen. Dat ze hem aan het touw eruit konden trekken. Zo heilig was die plek. Nou, dus die hoge priester die gaat erin, maar die kwam er ook weer uit. Nou, de Heer Jezus is als het ware ook het Heilige der Heiligen binnengegaan. Handelingen 1 vers 11, waar de discipelen staan en dat hij nog wat dingen zegt tegen ze en dan zien ze hem zo naar boven gaan en verdwijnen in de wolken, achter het gordijn. En dan komen er een paar engelen en zeggen, ja, maar hij komt op dezelfde manier terug. Nou, misschien hebben ze toen al staan kijken van, komt hij al? Nee, hij komt nog niet. Ga naar Jeruzalem en hij gaat terugkomen. En daar wachten we nu al 2000 jaar op. Jezus is in het Heilige der Heiligen. En hij zal dus terugkomen uit dat Heilige der Heiligen. Dat is ook weer een mooi beeld als je kijkt naar die hoge priester, dat daarin zeg maar ook al dat beeld zit van dat de hoge priester naar binnen gaat, maar er ook weer uit terugkomt. En die zekerheid, die mogen we hebben. En dat gebeurt niet zomaar. Yom Kippur wordt soms ook afgesloten met bazuingeschal weer. Een langgerekt bazuingeschal. Maar niet elk jaar. Alleen bij een jubeljaar. Nou, wat is een jubeljaar? In Israël, in de Joodse traditie, heb je, dat kun je ook terugvinden in het Oude Testament, heb je periodes van 7 jaar. 6 jaar wordt het land bewerkt, het 7e jaar moet brak blijven liggen, hè, moet het rust krijgen. Ga je weer 6 jaar aan het werk, 1 jaar. En zo, 7 keer 7 heb je 49 jaar en dan is het 50ste jaar is een jubeljaar. Ook dan ligt het land in rust. Maar dat niet alleen. In dat 50ste jaar is het de bedoeling dat iedereen zijn eigendommen terugkrijgt. Dus als jij in die 49 jaar daarvoor een keer een stuk land verkocht hebt aan iemand, of je huis verkocht, of weet ik veel, dan krijg je dat allemaal terug. Een hele mooie regel waarin armen niet armer worden en rijken niet rijker. Eens in de 49, 50 jaar wordt het allemaal weer een beetje rechtgetrokken, zeg maar. Een mooi principe wat God heeft meegegeven. Dus als we kijken naar nu, naar de maatschappij, dan zien we dat echt niet. Dan zien we echt de armen armer worden en de rijken worden alleen maar rijker. Het is een handjevol mensen die het grootste kapitaal van de hele wereld allemaal vergaard hebben. En een heel groot gedeelte crepeert, zeg maar. En dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling was dat dat in evenwicht bleef. Nou, die bazuin op Grote Verzoendag werd alleen tijdens het jubeljaar geblazen, zeg maar. Werd die shofar gebruikt om die langgerekte toon te gebruiken. En dat had alles te maken met de gedachte van de komst van de Messias. De Joden verwachten de Messias. En daarom zou het zomaar kunnen zijn dat in een jubeljaar dus Jezus terugkomt. Alleen, we kunnen dat niet berekenen. Waarom? Omdat de hele telling van Shabbats jaren en jubeljaren, die zijn een beetje in de vergetelheid geraakt. Dus we zijn de tel kwijtgeraakt. Dus we weten niet meer waar het zit. Geeft ook helemaal niet, want we weten gewoon, Jezus komt terug. Het Nieuwe Testament laat er wel een paar dingen over horen. Ik lees een paar stukjes voor. Matthäus 24, vanaf vers 30. En dan zal aan de hemel een teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En er zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkoren bijeenbrengen uit de 4 windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot de andere uiterste ervan. 1 Korinthe 15, vanaf vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Mooi, hè? 3 keer wordt er iets gezegd over de wederkomst en 3 keer komt er ook iets van een bazuingeschal komt erbij. En als je dat dan een beetje, het voelt te ver om dat allemaal uit te leggen nu, maar het is mooi om in het woord te zien dat de dingen die we in het Nieuwe Testament hebben, zo kunnen plaatsen naast de dingen die we lezen in het Oude Testament. En dat God, zeg maar, in het Oude Testament al heel veel doorkijkjes heeft gegeven naar Jezus zelf en naar zijn uiteindelijke wederkomst. Nou, ik zei het net al, we weten niet wanneer of hij terugkomt, maar dat hij terugkomt, dat is zeker. En ik denk dat als we kijken daarna, dat er wel iets van een roep naar ons uitgaat. Want wat moet je hier nu mee? Nou, eigenlijk heel simpel. Het volgende, 2 Korinthe 5, vanaf vers 18, daar zegt Paulus het volgende. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. en ons de bediening van een verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt: namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Laat je met God verzoenen. Dat is het eerste. Nou, zoals we hier zitten, denk ik dat we dat allemaal kunnen onderschrijven. Wij hebben ons met God laten verzoenen. Waarom? Omdat we geaccepteerd hebben wat Jezus op dat kruis heeft gedaan. En wie daar allemaal meeluistert, weet ik niet, maar misschien heb je het thuis ook, dat je zegt van ja, ik heb me laten verzoenen met Jezus. Heb je dat nog niet gedaan? Wordt het hoog tijd om dat te doen. Want als hij terugkomt, dan gaat hij scheiding brengen, hè, tussen de schapen en de bokken. De schapen, degene die die verzoening hebben aangenomen, de bokken die die verzoening hebben afgewezen. Maar daar blijft het niet bij. Want we hebben het net gelezen. Omdat wij verzoend zijn met Jezus, hebben wij een opdracht om anderen op te roepen zich ook te verzoenen met Jezus. En dat is de opdracht die we meekrijgen. En dat zit allemaal verborgen in die grote verzoendag. Dat we erop uit mogen gaan, gewoon vanuit het feit dat Jezus alles heeft gedaan wat nodig was. Dat hij naar het hemelse heiligdom is gegaan, de verzoening bewerkt heeft, en dat we van daaruit die verzoening, als het ware, mogen uitspreken naar anderen toe. En dat is de opdracht waar we mee aan de slag mogen. Om in deze wereld te staan en te laten zien wie Jezus is. Nou, laten we een moment stil zijn om gewoon deze dingen even wat te laten bezinken, wat over na te denken. En voel je vrij ook om in je hart, als je dingen tegen God wil zeggen, om in je hart dat ook in stilte bij hem te brengen. Vader, wat is uw woord toch enorm rijk. Heer, als we gewoon even denken aan de dingen die we gelezen hebben, die we gehoord hebben. En dat u gewoon door alles heen wijst op uw Zoon Jezus. Wijst op het plan wat u hebt met uw schepping. Heer, dan is dat gewoon, ja, ik geniet daar enorm van, Heer. En ik dank u dat u dat u ons helpt om dat stapje voor stapje ook te gaan ontdekken. En ik bid, Heer, dat het bij ons niet alleen maar iets is van oké, ik heb weer wat kennis, maar dat het ons in gang zet, Heer, om nog dichter bij u te willen leven. Om nog meer van u toe te laten in ons leven. Dat het ons vrijmoedigheid geeft om op mensen af te stappen. Allemaal op verschillende manieren. Onze familie, vrienden, buren, mensen in onze eigen omgeving, mensen in deze stad. Om ze iets te laten zien en te vertellen, te laten proeven van wat u, Heer Jezus, hebt gedaan door het uitstorten van uw bloed. Heer, het gaat ons verstand te boven. We kunnen nauwelijks alles bevatten van wie u bent en hoe u bent. Maar ik dank u, Vader God, dat u een geweldige God bent. Dat u trouw bent, liefdevol, groot, heilig, almachtig, eeuwig, vergevend. U bent de schepper. U bent de vader van de Heer Jezus. U bent onze papa. Dank u, Heer, dat u zo bent en dat u zich zo openbaart ook aan ons. Dat u door uw Zoon, de Heer Jezus, hebt laten zien wie u bent. En ik bid, Heer, dat we dat niet stil kunnen houden. Dat we overstromen. Dat we overstromen met dat levende water wat u in ons hebt uitgestort. En Heer, zo danken we u gewoon maar. En geloof en geprezen zijn uw naam. Amen.